Heel fijn weer hier in het midden te mogen zijn. Dat is alweer een tijdje geleden. In België gaat alles goed, alles gaat zijn gangetje. Ze kijken wel met haat en nijd naar Nederland, dat Nederland wel aan het EK mag deelnemen en België niet. Maar daarom is er soms wel wat leedvermaken dat het niet zo goed gaat met Nederland. Dat krijg ik dan ook uitgebreid te horen. Maar voor de rest gaat het allemaal goed. De gemeente, ja, het gaat zijn gang. Het is allemaal stabiel. We hebben wel een echtscheiding te maken. Dat zijn natuurlijk altijd moeilijke zaken binnen een gemeente en hoe je daar dan mee om moet gaan. Voor de rest, we hebben een relatief nieuwe kerkraad. We hebben 3 nieuwe leden erbij gekregen. We zijn met z'n 6, dus dat is een enorme verandering. We raken redelijk ingewerkt op elkaar en alles begint lekker op zijn plekje te vallen. Dus het gaat allemaal goed daar zo. Zoals ik al zei, ik ben heel blij vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn. En ik heb deze preek vorige week ook al gegeven. Maar toen dacht ik naderhand van laat ik wat dingen veranderen. En ik moest ook wat liederen toevoegen, want dat hoef ik in België nooit. In België doe ik gewoon schriftlezing en preek achter elkaar. En hoef ik helemaal geen liederen op te geven. Maar ik had dus van de week liederen erbij gezet en preek een beetje veranderd. Dat heb je altijd als je een keer zo'n preek gepreekt hebt. Dan ben je toch niet helemaal tevreden over bepaalde dingen, dus dan ga je weer dingen veranderen. En toen ik gisteren bij mijn ouders aankwam, toen haalde ik mijn preek tevoorschijn. En toen kwam ik erachter dat het mijn oude preek was. Dus toen moest ik gisteravond weer met de hand allerlei dingen veranderen en nog gauw wat liederen erbij zoeken. Die had ik dus niet meer. Oké, laten we de dienst voortzetten met gebed. Heren, dank u dat we zo weer bijeen mogen komen in uw naam, heren. En heren, het is toch wel bijzonder ook om ook vanuit België te komen, heren. En te beseffen dat de kerk, uw kerk, wereldwijd is, heren. En dat we, of we in België wonen of in Nederland, we zijn één in uw naam, heren. We mogen u kennen als onze Heer en Heiland. Dank u ook, heren, voor deze gemeente hier. Voor ook de activiteit, heren, voor de zendingsmarkt. Voor het geld wat daarin bijeengebracht is. Ook voor de verkondiging van uw woord, heren. Voor het bereiken van mensen die u nog niet kennen. Ik vraag, heren, om vanmorgen bij ons te zijn. Om mij uw woorden in de mond te leggen, heren. En ook de harten te openen, heren, voor wat u wilt doorgeven, heren. Ik wil ons zo tezamen zegenen, heren. Ja, heren, wilt toch ook ons tot een zegen maken voor de mensen om ons heen, heren. Voor de maatschappij waarin we leven. Dat zullen met ons zijn en in ons midden zijn deze ochtend. Amen. Ja, het onderwerp van vanmorgen is de metamorfose. Het is eigenlijk een beetje een pinksterpreek. Maar, ken u nog ook wel, dacht ik. En we gaan erover nadenken naar aanleiding van Johannes 16. Van 1 tot 7. Johannes 16, van 1 tot 7. En ik lees uit de NBG. Volharden. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen. Ja, de ure komt, dat een ieder die u doodt, zal menen goden een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij nog de Vader, nog mij kennen. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uren komt, gij u moogt herinneren dat ik ze u gezegd heb. Doch dit heb ik u niet van het begin aangezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar, omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Tot zover. En ik wil vooral nadenken over misschien wel het meest opvallende wat Jezus hier zegt. En dat is: het is beter voor u dat ik heen ga. Hele aparte woorden als we daar nog eens over na gaan denken. Maar voor we dat doen, wil ik met u zingen Johan de Heer 64, hand in hand met Jezus. We hebben net gezongen, hand in hand met Jezus. En dat is toch vaak wat we leren als christenen. Hoe dichter bij Jezus zijn, hoe beter het is. En het is zo in contrast, zo in strijd met wat we hier net lezen. Want hier lezen we: het is beter voor u dat ik heen ga. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat we dit aan de ene kant lezen en dat we aan de andere kant toch altijd geleerd hebben: we moeten zo dicht mogelijk bij Jezus zijn. Overigens is dit niet het enige lied waarin we dit leren. Maar bijvoorbeeld ook in opwekking 502. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn. Hè? We hebben toch altijd geleerd: we moeten zo dicht mogelijk bij Jezus zijn. Ik denk dat dat ook waar is. Hè? Als ik het niet eens was geweest met dat lied, had ik het niet laten zingen. Ik ben het wel degelijk eens met de inhoud van het lied. Maar toch wil ik nadenken met jullie over wat Jezus dan bedoelde. En dat hij dat zei tegen zijn discipelen: het is beter voor u dat ik heen ga. Jezus verbindt het hier direct met de komst van de Heilige Geest. En om over dit gedeelte na te denken, wil ik met u de discipelen van voor de hemelvaart gaan vergelijken met de apostelen van na Pinksteren. Want daar ligt de sleutel om te begrijpen wat Jezus hier bedoelt wanneer hij zegt: het is beter voor u dat ik heen ga. Wat we zien als we die twee vergelijken, is een metamorfose. Een enorme verandering van hart, van binnen. En de eerste verandering waar we naar willen kijken, is die verandering van het hart. En om dat te doen, wil ik met u een stukje lezen uit Markus 9, van 33 tot 35. Het gaat over Jezus, die met zijn discipelen op pad is, door Israël reist. Ze kwamen te Capernaum. En toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun: waarover waart gij onderweg in gesprek? En zij zwegen, want zij hadden onderweg met elkaar gesproken wie de meeste was. En hij ging zitten, riep de 12 en zei tot hen: indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar. Ze zijn al zo lang met Jezus op pad. En nog maken ze er ruzie over. Wie is nou eigenlijk de belangrijkste van ons? Je zou zeggen dat ze nog weinig hebben opgepikt van hun tijd met Jezus. En weet je, het wordt eigenlijk nog triester. Want deze houding hebben ze volgehouden tot aan het allerlaatste. In Lucas 22, vers 24 lezen we: er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als eerste moest gelden. En weet je wanneer dit is? Dit is na de instelling van het heilige avondmaal. Donderdagavond stelde Jezus het heilige avondmaal in. En enkele uren later werd Jezus gearresteerd om op vrijdag, de volgende dag, te worden gekruisigd. Dus nog tussen het moment dat Jezus het heilige avondmaal had ingesteld en het moment dat hij gearresteerd was, net, waren de discipelen nog aan het ruzie maken over wie nu eigenlijk het belangrijkste was. Je zou zeggen dat de opleiding van 3 jaar dat ze bij Jezus waren geweest, mislukt was. Ze hadden nog steeds een houding van zoeken naar eigen eer, zoeken, ja, de belangrijkste willen zijn. Maar het is heel menselijk. Het is niet iets wat we allemaal herkennen. Een mooie anekdote, om dat te illustreren, hoorde ik een tijd geleden op de radio. Het ging over prins Bernhard. Destijds was Juliana nog koningin. En het verhaal gaat dat prins Bernhard op een dag uit het paleis stapte. En de schildwacht die daar stond, die ging in de houding staan, zoals dat verwacht mocht worden. En prins Bernhard zei: goedemorgen, Marsisee. En de soldaat zei: goedemorgen, hoogheid. En prins Bernhard stopte. Hij draaide zich om naar de soldaat en zei: hey, weet jij niet dat ik niet te horen word aangesproken met hoogheid? Ik hoor te worden aangesproken met koninklijke hoogheid. De soldaat zei: sorry, koninklijke hoogheid. Mijn excuses, koninklijke hoogheid. Het zal niet meer gebeuren, koninklijke hoogheid. Ja, schrokken natuurlijk. Dus prins Bernhard keek nog even streng aan. Draaide zich om en liep weer weg. Toen hoorde hij achter zich: excuses, koninklijke hoogheid. Dus verbaasde, draaide hij zich voor om. Liep terug naar de soldaat en zei: ja, wat is er? De soldaat zei: wel, koninklijke hoogheid. Toen het paleis uitstapte, zei u: goedemorgen, Marechaussee. Maar het is goedemorgen, koninklijke Marechaussee. Ja, we willen toch allemaal wel dat we met de juiste titel worden aangesproken. En dat iedereen weet hoe belangrijk we zijn. Ik geef zelf les op school. Toch wel leuk, ik word nu elke keer met meester aangesproken. Ach, het hoort erbij. Hè? Maar het is heel menselijk. En we zien dit ook heel sterk bij de discipelen. En toch eigenlijk wel een beetje triest, want het is heel erg in strijd met hoe Jezus was. En ondanks dat ze in de aanwezigheid van Jezus waren geweest, 3 jaar lang, hadden ze toch een van de meest belangrijke zaken niet opgepikt. Namelijk bescheidenheid. Namelijk bereid zijn om de minste te zijn. Maar er vindt een metamorfose plaats. Niet tijdens de aanwezigheid van Jezus, maar na Pinksteren. Na de komst van de Heilige Geest zien we opeens een hele andere houding. En daarover kunnen we lezen in Handelingen 2, in Handelingen 5, vers 26 tot 42. Daar lezen we hoe de discipelen van Jezus gevangen werden genomen. Omdat ze het evangelie hadden verkondigd dat Jezus was opgestaan uit de dood. Uiteindelijk worden ze dan, dankzij de raad van Gamaliel, worden ze vrijgelaten. Maar ze worden wel eerst gegezeld. In vers 40 lezen we het zo. En na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen gezelen en verboden hen te spreken in de naam van Jezus. En gaven hen de vrijheid. Zij dan, de discipelen of de apostelen, gingen uit de raad weg, verblijd dat ze waardig waren geweest ter wille van de naam van Jezus smadelijk behandeld te worden. Ziet u dat? Wat een verandering die plaats heeft gevonden. Een paar weken hiervoor maakten ze nog ruzie van wie van ons is de belangrijkste. En hier zijn ze verheugd, kunnen ze er blij over zijn, dat ze smadelijk behandeld zijn om de naam van Jezus. Dat is een metamorfose. Dat is een verandering van hart. Een verandering die niet plaatsvond toen ze Jezus fysiek aanwezig hadden, maar een verandering die plaatsvond naar Pinksteren. Een metamorfose. Jaren geleden, toen ging ik voor het eerst mee met een werkvakantie, een christelijke werkvakantie. Dat was in Kenia. Ik ging een klein kerkje bouwen. En was voor het eerst dat ik met zoiets meeging. Dus het was heel spannend allemaal. En degene die de leiding had, die hield ik goed in het oog. En we liepen ergens door een Afrikaanse stad. En ja, we liepen braaf achter hem aan. Op een gegeven moment stopte hij. Hij pakte wat geld en gaf het aan wat bedelaars. Dus ik ga ook in mijn zakken voelen, wat muntjes pakken. Ook wat aan de bedelaars geven. Ik volgde hem na. Ik deed wat hij deed. En dat is eigenlijk wat die discipelen hadden gedaan 3 jaar lang met Jezus. Maar de reden waarom ik het deed, was een hele andere als degene die de leider had. De leider, mag ik veronderstellen, had een stuk mededogen, had misschien medelijden met deze mensen. Ik deed simpelweg wat ik de leider zou doen. Als de leider niks gegeven had, had ik ook niets gegeven. Weet je? Dat is waar Pinksteren om draait. Pinksteren draait erom dat we niet langer Jezus naapen, doen wat Jezus zou doen, maar dat we gaan voelen wat Jezus voelde. Dat we de liefde die Jezus had voor de medemens, dat we ook wij die gaan krijgen. Dat is Pinksteren. Dat is waarom het draait. Want als we die liefde gaan voelen die Jezus had, dan zullen we ook gaan handelen zoals Jezus handelde. We moeten een metamorfose ondergaan. Ik wil naar het volgende gedeelte van de metamorfose gaan. En dat is de metamorfose van het verstand. We lezen de verschillende malen in de Bijbel dat de discipelen niet begrepen waar Jezus het over had. Een mooi voorbeeld hiervan is Lucas 18, van 31 tot 34. Jezus roept zijn 12, roept zijn discipelen tezamen om aan te kondigen dat hij zal lijden en sterven en uit de dood zal opstaan. Ik zal het voorlezen. Hij nam de 12 terzijde en sprak tot hen. Zie, wij gaan naar Jeruzalem en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de zoon des mensen volbracht worden. Want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden. En ze zullen hem geeselen en doden, en ten derde dag zal hij opstaan. En zij, de discipelen, begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef hun duister, en ze wisten niet waarover gesproken werd. Ze hadden, als je dit leest, dan moet je zeggen, Jezus had het niet duidelijker kunnen zeggen. Het was toch kristalhelder wat hij zei hier zo. En toch snapten ze er niets van. Er was een miscommunicatie. Ze gingen langs elkaar heen. Ze hadden eigenlijk bij het graf klaar moeten staan om Jezus te verwelkomen op het moment dat hij zou opstaan uit het graf. Maar ze waren totaal verrast toen Jezus uit de dood opstond. En dat zien we in het bijzonder aan Thomas, die zelfs toen de andere apostelen getuigden Jezus opgestaan, nog niet bereid was om het te geloven. Te zien dat de communicatie volledig langs elkaar heen ging. Een mooi voorbeeld van een communicatie die fout ging, hoorde ik een tijdje geleden, of las ik een tijdje geleden in de krant. Het was een verhaaltje van Acht. Die vertelde over dat premier Margaret Thatcher destijds van Groot-Brittannië op bezoek kwam. En ze was op bezoek in het katshuis, ze wou naar het toilet. Maar het toilet beneden was buiten bedrijf, het kon niet gebruikt worden. Ze stapt naar een bediende toe om te vragen waar ze dan wel naar het toilet zou kunnen. Maar ja, ze komt uit Engeland, een beetje moeilijke mensen, hè. Rij je links in plaats van rechts. En in plaats van gewoon te vragen van where's the toilet, nee, ze zei, could you show me the facilities? En de bediende kon een beetje Engels, kunt u mij de faciliteiten laten zien? Ze zegt ja hoor, en hij gaf er vervolgens een rondleiding door het hele huis. Communicatie die volledig misging. Thatcher sprak de taal van haar hart, taal waarin ze nadacht. En ze sprak gewoon zo. En deze bediende sprak wel een beetje Engels, maar op een volledig ander niveau. En zo kun je ook kijken naar hoe Jezus met zijn discipelen sprak. Het miste elkaar. De twee kwamen niet aan. En opnieuw, als we de discipelen van voor de hemelvaart vergelijken met de apostelen van na Pinksteren, dan zien we een metamorfose. Want die slechte leerlingen, die er zo weinig van begrepen na 3 jaar met Jezus te zijn geweest, die werden gezagsvolle leraren van het evangelie van Jezus Christus. Ik wil daarvoor een klein stukje lezen uit Handelingen. Handelingen 2 van 36 tot 38. Dus Petrus die spreekt hier zo. En hij zegt, dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde, bekeert u. En in ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus. Tot vergelding van uw zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Hier is Petrus. Die kort daarvoor, een paar weken daarvoor, er nog niets van snapte. En hier houdt hij een toespraak. Waarin hij verschillende gedeeltes uit het Oude Testament aanhaalt. En weet te plaatsen in de hele heilsgeschiedenis. Hij is veranderd van een leerling die er niet van snapte, naar een leraar die vol gezag kan zeggen hoe het zit. De apostelen spraken met gezag. En wij zijn nog steeds geloven dat zij onder het gezag van de Heilige Geest gesproken hebben. Dat het waarheid is wat ze zeiden. We zien een metamorfose van het verstand. Waar ze eerst volledig langs elkaar heen spraken, zien we opeens dat het allemaal duidelijk is geworden bij Petrus. Dat hij zelf op eigen houtje dingen uit het Oude Testament opeens kan plaatsen in de geschiedenis van Jezus. Dat hij snapt waarom Jezus gekomen is. Een metamorfose. Een metamorfose van het verstand. Dat is de tweede metamorfose. De eerste, de metamorfose van het hart. Het krijgen van een hart zoals Jezus die had. Een hart vol liefde. Tweede metamorfose, een metamorfose van het verstand. Door die metamorfose waren de apostelen in staat om te begrijpen wat de werkelijke boodschap was van het evangelie van Jezus Christus. Dan nog een derde metamorfose. Dat heeft bijzonder te maken met het gedeelte dat we ook gelezen hebben. Het gedeelte dat we gelezen hebben uit Johannes 16. Kondigt Jezus aan dat er vervolging gaat komen. Dat er moeilijkheden gaan komen. En ze zullen uit de synagoge worden geworpen. En mensen die hen doden, die zullen denken dat ze God een plezier hebben gedaan. Dus er gaan grote problemen komen. En dan zegt Jezus daarna, het is beter voor u dat ik heen ga. Je zou zeggen, nee Jezus. Juist als er moeilijkheden zijn, juist dan moet u er zijn. Maar ondanks het feit dat Jezus fysiek aanwezig was, zien we dat de discipelen voor hemelvaart vielen. Ze sloegen op de vlucht toen Jezus gearresteerd werd. Ondanks dat ze met grote woorden hadden aangekondigd van nee, heren, wij zullen zo nodig met u sterven. Maar ze sloegen uiteindelijk op de vlucht. Ook het verhaal van Petrus en zijn verloochelingen. Getuigd van het feit dat ze zwak stonden eigenlijk. Dat ze niet in staat waren om hun grote woorden waar te maken. Ze waren veel minder standvastig dan ze zelf dachten. Maar ook daar zien we een enorme verandering. Een enorme metamorfose. Die zwakke discipelen. Die veranderden in de zeer standvastige apostelen. Apostelen die niet bang waren om te lijden. En die niet bang waren om zo nodig te sterven voor het geloof in Jezus Christus. Een metamorfose. Een metamorfose ook van weerbaarheid. We zien dus een enorm verschil tussen de discipelen van voor hemelvaart en de apostelen van na Pinksteren. Maar de vraag is natuurlijk, hoe staat het met u? En hoe staat het met mij? Hoe staat het met onze metamorfose? Want God wilde niet alleen een metamorfose bij deze discipelen om ze te veranderen van discipelen naar apostelen, maar hij wil ook een metamorfose bij u en bij mij. Hij wil ook ons veranderen. En het is dit waarover Paulus schrijft, wanneer hij aan de Filippenzen schrijft. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu dus te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het, die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. Uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Wat vreemde tekst. Weet u wanneer we Jezus Christus aannemen als onze heiland en verlosser? Dan is dat, gaat zo. Moet hier doen. Zo. Dan is dat één keer. Jezus neemt ons aan, we hebben eeuwig leven. En hij komt, de Heilige Geest komt in ons hart wonen. Maar die metamorfose, dat is een proces. Dat is vaak niet in één keer. Dat is een heiligingsproces in ons leven. Waarin we meer en meer op Jezus moeten gaan lijken. Je had voorheen die What Would Jesus Do bandjes. Dat is een leuk idee, leuk om over na te denken. Maar weet u, we moeten ons eigenlijk niet afvragen wat Jezus zou doen. We moeten gaan voelen wat Jezus zou voelen. We moeten de liefde krijgen die Jezus had. En God wil die liefde geven. Wil ons veranderen. Wat ook het Pinksteren zien is dat het niet iets is wat we zelf kunnen doen. De discipelen moesten wachten. Totdat God zijn Heilige Geest zou geven. Zo moeten wij ook er diep van doordrongen zijn dat dat heiligingsproces niet iets is wat wij zelf kunnen doen. Dat is Gods werk in ons. God moet ons veranderen. Wij moeten een metamorfose ondergaan die wij zelf niet kunnen bewerkstelligen. God moet ons veranderen. Van binnenuit. En dat is een vaak langzaam proces. In dit gedeelte staat ook. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Toen ik voor het eerst de zending in ging. Toen had ik zoiets van, nou God, ik ben wel bereid om de zending in te gaan. Maar ik wil alleen maar ondersteunend werk doen. Onderhoud, dat soort dingen. Dat legt me wel. Maar ga mij niet vragen om te preken of iets als dergelijks. Dat is niks voor mij. En zie toch, mag ik terugkijkend zeggen van dat God me langzamerhand heeft veranderd. Niet dat ik een gefinished product ben, absoluut niet. Ik zijn nog heel veel metamorfoses ook bij mij nodig. Maar God wil met ons aan de gang. God wil dat we veranderen naar het beeld van zijn zoon. We leven vandaag in een tijd, dat noemen ze wel het postmodernisme. In de moderne tijd werd de waarheid bepaald door feiten, door logica. En dat was het, dat was de waarheid. Het postmoderne tijdperk heeft dat allemaal omgegooid. Het postmoderne tijdperk zegt eigenlijk van, er is helemaal geen waarheid meer. En er is alleen maar persoonlijke waarheid. En je persoonlijke waarheid vind je door jouw ervaringen en gevoel. En ervaring en gevoel heeft een enorme waarde gekregen in onze samenleving. Je ziet dat sterk bijvoorbeeld bij Pinkstergemeentes, waar veel waarde wordt gehecht aan persoonlijke ervaringen. En dat heeft ook zijn plek binnen christendom. Maar weet u? Het is ook een gevaar dat mensen gaan lopen zoeken naar een stuk ervaring, naar een stuk gevoel. Maar wanneer we hier lezen over het gedeelte uit Filippenzen, dan is het niet een stuk ervaring of gevoel waarna we op zoek moeten. We moeten op zoek naar metamorfose. We moeten zoeken, we moeten als het ware onze knieën buigen en zeggen, God, wilt u mij veranderen? Wilt u mij maken naar het beeld van uw zoon? Het is niet zo belangrijk dat we daarbij hele diepe ervaring hebben. Maar het is belangrijker dat anderen misschien in ons iets gaan zien. Dat wij veranderen. Dat wij veranderen van mensen die misschien nogal zelfgericht waren. Naar mensen die oog hebben gekregen voor anderen. Die een stuk liefde hebben voor anderen. Die een beetje meer op Jezus zijn gaan lijken. Zoals ik al zei, ik heb het voorbeeld al gegeven van die keer in Afrika. Dat ik alleen maar muntjes gaf en dat ik het deed omdat ik mijn leider zag. De metamorfose die God wil in u en in mij, is dat we niet meer iets doen alleen maar om een voorbeeld te volgen, maar dat we het doen omdat we hier diep in ons hart veranderd zijn. Naar het beeld van Jezus Christus. Dat is een verandering van die relatie. De relatie die de discipelen hadden met Jezus toen hij nog fysiek aanwezig was op aarde, was een hele andere als die de apostelen hadden na Pinksteren. Het is een stuk groei naar volwassenheid. En ik geloof ook dat de reden dat het beter was dat Jezus wegging, is omdat zijn fysieke aanwezigheid wellicht dat proces verstoord zou hebben. De apostelen moesten zich gaan richten op de metamorfose. De apostelen moesten zich gaan richten op het ontwikkelen van een relatie door hun hart over te dragen aan God. Door een metamorfose te ondergaan van binnenuit. Laten we daarna streven. Want dat is waar Pinksteren werkelijk om draait. Pinksteren draait niet om het spreken in tongen en wonderen en tekenen. Pinksteren draait om een metamorfose van uw hart. Dat is de boodschap van Pinksteren. En dat is waar we naar moeten streven. Dat we ons hart mogen veranderen naar het beeld van Jezus Christus. En dan zullen ook zeker een stuk ervaring en gevoel daarbij komen. Dat is zeker ook deel van ons christelijk geloof. Maar laten we zoeken naar de metamorfose. Laten we op onze knieën gaan. En vragen aan God. Heer, wil mij toch veranderen naar het beeld van uw zoon. Wil mij toch leren om los te laten. En werkelijk me volledig over te geven aan u. Het is een beangstigend proces. Er staat niet voor niets bij met vrezen en beven. Ja, het is vaak een gevoel van, stel je voor dat ik God echt zijn gang laat gaan, dan laat hij me vast allerlei enge dingen doen die ik niet kan en die ik niet wil. Maar er staat ook bij dat God het willen, daar heb ik het gedeelte, oh hier al. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. We kunnen vol vertrouwen ons overgeven aan God. Het zal misschien niet altijd de makkelijkste weg zijn waar hij op ons meeneemt, maar het zal uiteindelijk wel de beste weg zijn. Want het is de weg waarin hij ons vormt naar het beeld van zijn zoon. We moeten een metamorfose ondergaan. Amen. Het volgende lied dat we willen zingen is 589, Create in me a clean heart. En tijdens dat lied wou ik ook de collecte laten ophalen. Laten we bidden. Heer, dank u. Dank u ook, Heer, voor dat we zo naar deze metamorfose mochten kijken, Heer. En dat we ook mogen beseffen dat u met ons hetzelfde wilt doen, Heer. Dat u ons ook wilt veranderen naar het beeld van uw Zoon, Heer. Geef ons ook een verlangen daarna, Heer, dat we ook naar mogen jagen, Heer. En ook ons, ook echt mogen leren om onszelf aan u over te geven, Heer, zodat ook die verandering plaats kan vinden, Heer. Wil zo ons ook een zegen maken voor de plek waar we zijn, Heer. Ons werk, Heer, gezin, voor elke andere plek we in ons leven ook mogen innemen, Heer. Wil dat zo toch ook leiden, Heer. Ja, ik dank u ook, Heer, voor het geduld wat u heeft gehad met de discipelen, Heer, want het is ook het geduld wat u met ons heeft, Heer. Dat ze ons aan de hand nemen, Heer, en stap voor stap veranderen naar het beeld van uw Zoon. Amen. Okay. Als laatste lied zou ik met u willen zingen. 358, uw tederheid genas. Gaan we staan. Met de zegen van de Heer. Heer, wil ons alles zegen, Heren. Wil ons een zegen maken, Heren. En dat we ook uw liefde mogen uitdragen in deze wereld, Heren. Amen.